zijn rijkdom aan geuren en kleuren. Met zijn rijkdom aan geuren en kleuren. Golvende branding, buivend koren, bruisende bossen, frisse tanden, zoele rivieren, groene sloten, rijpende pruimen, pas gespoten, chilpende bussen, gras met mollen, geoliede stranden, maar nergens drollen, glooiende bergen, diepe dalen, giftige wolken, adem!
Sinds ongeveer 1978 is binnen de Federatie van Nederlandse Vakverenigingen een groep verontruste vakbondsleden actief. Deze verontrusten zetten vraagtekens bij de handel en wandel van de vakbondstop. Ze zijn het niet eens met de wandel van de vakbondsleiding voor het militair-industrieel complex. Gebleken is namelijk dat de vakbonden gelobbyd heeft bij de Tweede Kamer. Het ging toen om een order voor duikboten voor Taiwan. Maar ook de handel van de vakbondstop blijkt nog eens aan kritiek onderhevig. Vakbonden beschikken over grote financiële reserves. Uit deze reserves worden de arbeiders tijdens stakingen en dergelijke betaald. In vakbondstaal heet dit geld weerstandskas. Omdat geld dat alleen maar ligt minder waard wordt, belegt de vakbond het geld van de weerstandskas. De FNV gaat ervan uit dat een vakbond moet streven naar een andere maatschappelijke ordening, zoals ze dat zelf noemen. Dat blijkt althans wanneer je de verschillende visieprogramma's doorneemt. De voormannen houden hierover nogal eens stoere praat. Woorden als werkgelegenheid en medezeggenschap zijn dan niet van de lucht. Van zo'n vakbond zou je verwachten dat ze kritisch kijken hoe zij hun geld beleggen. Je verwacht dat hun beleggingen het officiële beleid van de vakbond ondersteunt. Niets is echter minder waar. Ze beleggen bij bedrijven die inderdaad streven naar een andere maatschappelijke ordening. Een rijtje met slechts een paar voorbeelden. Philips, RSV, Axo, Shell met dochters, Siemens enzovoort. Ja, inderdaad, echt bedrijven met een actieve werkgelegenheidspolitiek. De ene serie arbeidsplaatsen naar de andere laten ze verdwijnen. De maatschappelijke ordening die ze nastreven is volgens een model waarin armoede, onderdrukking een belangrijke rol spelen. En natuurlijk ook werkeloosheid. Er is echter nog wel het een en ander meer te zeggen over die beleggingen.
Met je plastic wegwerpprikker en je plastic wegwerphand zul je plastic bekers rapen van je plastic wegwerpstrand.
Wat ik als eerste zou willen zeggen is dat wat de FNV ook doet, hij altijd zelf plannen maakt en nooit zijn leden daarnaar vraagt. Als de leden dus alles ooit wat er zeggen zouden krijgen, dan gaat het zo op zo'n omslachtige manier. Dat als jij als van basislid onderaan eens een keer een voorstel doet van nou zo en zo zou ik dat wel eens willen zien. Tegen dat bovenaan de top is, hebben ze zoveel aan jouw voorstel veranderd dat er eigenlijk helemaal niks meer van over is. Zo de FNV die zeggen dus met de mond van ik noem maar een klein voorbeeld, je koopt geen groene appelen uit Chili. Maar ze geven wel een heleboel geld aan Chili en nou dat vind ik dus een hele slechte zaak.
Dat hebben jullie uitgevonden. Cor, je bent een van de mensen van de verontruste FNV'ers. Eén daarvan. En jullie hebben een brochure geschreven waarin heel duidelijk is dat ook het FNV, met name in kapitalistische landen, kapitalistische bedrijven ondersteunt. En dan wel financieel. Kun je daar iets van uitleggen hoe dat dan in zijn werk gaat?
Wij kennen dus in Holland. Nou, ik zeg het eigenlijk verkeerd. De FNV die is dus een belangenbehartigingsvereniging met een heleboel leden. Die leden betalen dus een heleboel contributie. Van die contributie wordt een gedeelte uitgegeven aan gebouwen en salarissen voor onze goede begeleiders. En er blijft dus natuurlijk altijd een klein gedeelte over dat dan toch wel belegd wordt op een dusdanige manier dat dus wij als verontruste FNV-leden daar een heleboel twijfels aan hebben. Wij kennen dus in Holland de Hollandse Koopmansbank. De Hollandse Koopmansbank is dus een bank waar dus de NVV dus al zijn gelden deponeert. En die heeft dus goede verbindingen met de Bank voor Gemeenschap in Duitsland. En samen dus beleggen die ons geld dusdanig naar landen die dictatoriaal geregeerd worden. En naar de, om als voorbeeld te geven, naar nucleair bras in Brazilië. Daar gaat dan ons geld naartoe. En ik vind dus dat wij als FNV-leden daar toch wel bezorgd over mogen zijn. Want als je alleen dus neemt van de bank, de nucleair bras, dat die daar uranium verwerken, wat dus over de hele wereld gestuurd wordt. En als je nog eventjes een klein beetje doordenkt, dan komt het weer eens een keer mooi naar ons land terug. En naar Amerika gaat het ook naartoe. En dan krijgen wij, voordat wij er erg in hebben van ons eigen geld, een mooi atoomwapen bij ons in je tuintje geplaatst, waar je maar mooi niks aan kan doen. En toch vind ik dan dat je als verontruste FNV-leden daar minstens je stem mag laten horen. Omdat dus het FNV dus zegt dus met de mond dat hij een belangenbehartigingsvereniging is. En dan vind ik dus dat mijn belangen met minstens met atoom en uranium en al dat soort dingen, daar worden mijn belangen helemaal niet mee gediend. Integendeel zou ik willen zeggen.
Hey. solution to all the problems that we face. It's pointing rockets at the Russians and hope they don't end up in Greece. All those cruise missiles.
Nu hebben jullie in 1978 als verontruste vakbondsleden aan de bel getrokken. Kun je een beetje vertellen hoe het jullie sindsdien vergaan is?
Nou, ik kan eerlijk zeggen dat wij als verontruste FNV behoorlijk rustig onze gang hebben kunnen gaan. Want je kan eigenlijk stellen dat de FNV maar gewoon net doet of dat wij helemaal niet bestaan. Ze willen wel eens een enkele keer proberen om iemand te rouilleren, maar dat durven ze dus helemaal niet. Omdat de verontrusteleden op dit moment dus wel zo gegroeid zijn dat ze, als ze dus één lid gaan rouilleren, dat je natuurlijk een vreselijke herrie krijgt.
Dat is met name een echtbond aan de hand, hè? Dat er een lid op punt stond om gerouilleerd te worden.
Op dit moment is er echt in de bond aan de hand dat, dat ze op het punt staan een lid te gaan rouilleren. Maar dat doen ze dan wel op een zo omzichtige manier en zo een beetje geheimzinnig zou ik het willen zeggen. En brieven schrijven naar dit en je bent toch op de verkeerde weg, je was toch altijd een goed lid. En waarom ben je nou bij die verontruste FNV-leden gegaan en ik snap je niet. We hebben het toch zo best met je voor en al dat soort ongein meer. Maar het lid, heeft gewoon recht van spreken gevraagd en de macht die helemaal niet hebben.
Nu hebben jullie gevonden in je brochure dat de snelle kweekreactor in Kalkar, die wordt gebouwd door de Rijnisch-Westfalische Elektriciteitswerken, RWE, die is tussen twee haakjes ook nog eens een keer voor een derde mede-eigenaar van Urenco, het samenwerksverband onder de Ultra Centrifuge Nederland valt. En die RWE is, en dat is misschien even schandalig, mede-eigenaar van een uraniummijn in Namibië. En daar heeft het FNV ook wat geld in belegd. Maar dat is een beetje een hele moeilijk achterhalen zaak. Kun je er iets van uitleggen?
Dat is een hele moeilijk achterhalen zaak, omdat het dus ook weer via via gaat. De FNV, net wat ik net ook al gezegd heb, de FNV die belegt in de, of die geeft zijn geld aan de Hollandse Koopmansbank. De Hollandse Koopmansbank doet het weer naar Duitsland. En Duitsland verzorgt al die beleggingen dan voor ons. Zodat het gewone normale lid wat hier in Holland in de bond is. En die zegt nou ja, de FNV die beheert mijn geld en die doet er wel zo goed. Ze komen er nooit aan tekort. Die noders die kloppen allemaal wel. Die financiële toestanden die zijn zo ingewikkeld ook vaak dat het doodgewone normale lid dat helemaal niet in de gaten heeft. Dus eigenlijk is er maar een heel klein percentage van leden van de bond die over die financiële ontwikkelingen in die bond wat zeggen. Wat op zich natuurlijk een schandalig slechte zaak is, want de bond zou eigenlijk ieder jaar natuurlijk in zijn bondsblad precies uit moeten leggen wat ze met het geld doen. Ze doen dat wel, maar op een dusdanige manier van, we hebben dus, ik zal maar zeggen, 10 miljoen daarin belegd, 10 miljoen daarin belegd en 10 miljoen daarin belegd. Maar mensen zeggen dan, nou, dat zal allemaal wel goed zitten. Er wordt helemaal niet gezegd, als je dus in de Koopmansbank stopt, dat het dan naar Duitsland gaat en dan via via naar
Naar Kalkar
en Urenco en weet ik wat gaat. Er wordt helemaal niet gezegd. En niet vergeten Brazilië en Argentinië, daar is dus nog, ik dacht in 75 75 of 76 een fors bedrag naartoe gegaan om duikboten te kopen. Nou, ik zie helemaal niet in wat duikboten nou met onze belangenbehartiging van doen hebben. Laat staan met de werkgelegenheid, wie het FNV zo hoog in het vaandel heeft.
trouwens het gekke dat ik lees in kranten dat het FNV stelling neemt tegen apartheidspolitiek in Zuid-Afrika. Toch hebben ze belang bij een uraniummijn in Namibië. Ik hoor ze zeggen van nou, een appeltje uit Chili eten, dat is ontzettend slecht. Want, en dat is natuurlijk ontzettend slecht, want er is een fascistisch regime aan de macht. Maar wat ik dan niet zo goed begrijp is dat ze toch in diezelfde fascistische regime, zoals Brazilië en Argentinië toch wel even zijn, denk maar aan de pan die er is geweest om het wereldkampioenschap voetbal in 78, dat ze daar dan in investeren. Nou, dat snap ik dan niet zo goed.
Nou, ik snap dat zelf ook helemaal niet zo goed. En daarom hebben wij dus als verontrusten altijd gezegd van, leg ons dat eens even uit. Want wij snappen dat ook helemaal niet. En ik kan hier wel mooie verhalen ophangen van, dat doen ze daarom en dat doen ze daarom. Wij kunnen daar eigenlijk niks van zeggen, want wij snappen het als verontrusten FNV-leden ook helemaal niet. Wij weten wel dat het helemaal niet klopt. Dat weten we heel goed. Als je dus als vakbond met de mond beleidt dat met name Argentinië ontzettend veel goede vakbondsleiders in gevangenissen zitten. En dat er, ik weet niet hoeveel vakbondsleiders dus gewoon, nou ja, wat ik dus wil zeggen van verdwenen zijn. Op wat voor manier, dat kan je dan nog afvragen. En dan vind ik dan, als je dan later hoort dat toch ons eigen vakbond daar geld naartoe stuurt om duikboten te gaan bouwen, dan vraag ik me toch werkelijk af, waar zijn we mee bezig?
Beat up little seagull on a marble stair. Trying to find an ocean, looking everywhere. Hard times in the city, in a hard time by the sea. Ain't nowhere to run to, ain't nothing here for free. Hooker on the corner, waiting for a train. Junk lying on the sidewalk, sleeping in the rain. And I hide their faces, and I hide their eyes.
De Duitse vakbond heeft haar 8 miljoen leden aangeschreven om handtekeningen te verzamelen voor een eenzijdige kernontwapening. Nu is meneer Kok is voorzitter van het Europese vakverbond. Hoe reageert die man nou op die dingen?
Nou, dat kan ik heel goed zeggen en heel vlug zeggen, hij reageert helemaal niet. Maar wij als verontruste FNV-leden zouden het dus een doodnormale zaak vinden als nou Wim Kok voor de televisie wel, waar die zo graag voor verschijnt, of in het vakbondsblad, of waar dan ook, zou zeggen, mensen, laten wij dat ook eens doen. Je zou jezelf voor kunnen stellen, nou Wim Kok dus voorzitter is van het Europees Vakverbond, dat hij zou zeggen, jongens, nou gaan we dat eens met z'n allen aanpakken, niet alleen die 8 miljoen in Duitsland.
Maar dan komt hij met zichzelf een aanvaring, want hij heeft juist geïnvesteerd in, dat was hij, via het Centraal Beleggingsfonds natuurlijk, in die atoomindustrie, met name in Brazilië en Argentinië.
Daarom zal hij waarschijnlijk ook zijn mond dicht houden.
Dat wil dan voor mij zeggen dat de belangen van de arbeiders en de aangesloten leden van het FNV, die worden niet zo behartigd door de vakbondslijn. Die zijn eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in het vergaren van zoveel mogelijk poen.
Dat is dus ook een van de redenen waarom wij steeds als verontruste FNV is gezegd, mensen, vakbondsleden, doet je mond open, je belangen worden niet behartigd met het beleid zoals het nu gevoerd wordt.
Cor, die weerstandskas, zo heet dan de stakingskas van het FNV, bedraagt geloof ik iets van 85 miljoen gulden. Hè? Nou, dat is een ontzettend fraai bedrag om te investeren, maar heeft zo'n bedrag in de huidige tijd nou eigenlijk nog echt zin als een stakingskas?
Ik denk dat een bedrag van 85 miljoen in de huidige tijd totaal hiermee geen nut heeft. Ik kan me voorstellen als we dus een algemene staking zouden hebben, dat dus Wim Kok met al zijn trabanten zou zeggen van jongens, het is onzat, wat ik niet denk dat gebeurt. Maar ik kan me dan voorstellen dat als Wim Kok zou zeggen van jongens, nou is het onzat en we moeten er eens met z'n allen tegenaan, we doen het niet meer, we werken niet meer en al dat soort dingen nog meer, laten we het dan maar eens voor één weekje zelf doen, dan denk ik dat onze stakingskas misschien nou mij te eten geeft voor één week lang. En dan vind ik het eigenlijk, als ik het werkelijk goed bekijk, nou, jarenlang lid in een bond geweest zijn. Als ik dan zie dat wij meer dan 1 miljoen leden hebben, dan kom ik toch tot de conclusie dat onze bond in al die jaren lang per lid ongeveer 80 of 85 gulden gereserveerd heeft om te staken. En dat vind ik een bijzonder laag bedrag.
Ja, maar lullig. Je werkt er hard voor en je ziet er eigenlijk geen fuck van terug.
Nou, dat is ook moeilijk, maar zo liggen toch die zaken. Er zit 85 of misschien 90 miljoen in de weerstandskassen. We hebben 1 miljoen leden, dat betekent dat elk lid dus 90 gulden kan verstaan en toch niet meer.
Spreken is zilver en zwijgen is goud. Maar als je te lang op je zwijgen vertrouwt, ontdek je pas later met een stevige kater. Het is enkel klater, goud dat er blinkt, waardoor je vergeven van gelovig streven en onmondig beleven in zwijgen verzinkt. Dan maak je je ook voor jezelf niet meer moe door iets wat je nooit wilde weten. Wie zwijgt, stemt toe.
Ja, hier past een enige moment stilte.
Die bonden zijn... Ik denk dat we hier past niet alleen enige minuten stilte. Ik denk dat we hier met z'n allen tegenop zouden moeten komen.
Maar dat betekent dat op de eerste plaats FNV-leden daar zelf iets aan zouden moeten gaan doen.
Dat zouden de FNV-leden ook moeten doen, maar je moet niet vergeten, uit de oude structuur, als je dus een bond bekijkt, is het dus zo dat er eigenlijk altijd gezegd heeft van jongens, maak je nou maar niet zo bezorgd, wij als bestuurders en districtbestuurders, wij doen dat wel voor jullie. Nou, dat hebben we dan nu gezien.
Dat je een leuk verhaal, met inleidend praatje, had je daar een mooi voorbeeldje van uit Den Haag, hè?
We hebben eigenlijk al gezien dat er ontzettend weinig geld gereserveerd is. Echt, als er werkelijke stakingen uit zouden breken, dan is er eigenlijk maar 90 gulden per lid beschikbaar. Dan hebben we onderlaatst in Den Haag hebben we dus een grote staking gehad bij de mensen die de Haagse tramwegmaatschappij. Nou, een mooi voorbeeldje hoe weinig dat de leden in te brengen hebben. De streekbestuurder van de vervoerbond, die was op een gegeven moment bij de mensen van de Haagse tramwegmaatschappij en zei, jongens, ik heb het goed nieuws voor jullie, we mogen doorstaken.
Hoezo mogen?
Nou, in plaats dat de mensen dus zouden zeggen van, nou, ik heb met jou helemaal niks te maken, we gaan doorstaken, zei dus de streekbestuurder, jullie mogen doorstaken. En daar liggen de fundamentele verschillen in de bond. Mensen zouden zelf het heft in handen moeten nemen en zouden zeggen, jongens, moet je eens even goed luisteren. Wij gaan doorstaken. We hebben niks mee te maken van mogen doorstaken. Wij gaan doorstaken en verder is niks.
Cor, als ik het zo allemaal hoor, dan is dat behoorlijk negatief. En dan vraag ik me af van, ja maar, wacht nou eens eventjes. Waarom ben je niet al lang uit die klerenbond gestapt?
Ik ga helemaal niet uit de klerenbond, want het is geen klerenbond. Het is helemaal geen klerenbond. Het is een hele goede bond. Alleen is onze bond op dit moment op een hele verkeerde weg. Onze bond die zouden moeten zijn voor zijn werknemers. Maar onze bond is er in heel veel gevallen is er voor de werkgevers. En dat vind ik waardeloos. Als onze bond het op zou kunnen brengen om zijn leden weer meer... Nou, soms ook wat plichten op zou kunnen dragen. En soms dus zou zeggen van jongens, we moeten er eens een keer echt hard tegenaan. Als onze bond de moed op zou kunnen brengen om tegen mensen te zeggen... jongens, we moeten er met z'n allen tegenaan, dit gaat helemaal fout. Als onze bond ronduit zou zeggen, wij zijn echt een werknemerspartij... dan denk ik dat het met onze bond heel goed zou gaan. Maar onze bond doet dat niet. Onze bond is met een klein groepje aan de top. Wil onze bond, dat kleine groepje, wil de hele bond beheren. En dat kan niet. Ik vind het op dit moment, wat mij op dit moment het meeste zorgen geeft, of zorg wil ik dan niet zeggen, maar op dit moment is het toch zo dat dus allerhande groepen zijn dus bezig met alternatieve energieën te bedenken voor in plaats van kernenergie, omdat we daar natuurlijk vreselijk op tegen zijn en moeten zijn. Omdat kernenergie en atoom en neutronenwapen, het komt allemaal uit dezelfde koker van de heren die ons willen regeren. En daar moet je op tegen zijn, want als we zo doorgaan, dan hebben we over 10 jaar helemaal geen Europa meer. Maar wat mij dan het meeste zorg baart op dit moment is dus dat wij toch als arbeiders, die dus nu op dit moment toch zo druk bezig zijn om andere energieën te bedenken, om een andere manier van leven te bedenken, dat wij dan minstens moeten zorgen dat wij die andere manier van energie in eigen hand moeten houden. Anders denk ik dus dat wij met al ons werk en al ons sjouwen en al ons doen nog niks opgeschoten zijn. Want als wij dus weer zo dom zijn dat wij de andere energieën weer in handen geven van het kapitaal, dan zijn we eigenlijk niks opgeschoten.
Je hebt de schurft aan God en wantrouwt idealen, want mensen zijn nu eenmaal anders dan het schijnt. Je hebt de kunst om iets zo te vertalen dat het niets meer zegt en dus de zin verdwijnt. Het heeft geen zin om met jezelf te blijven vechten, en die bezwaren zijn je toch maar aangepraat. Er valt heus wel wat anders te beslechten dan waar je nu zo dikwijls stil bij staat. Want als het menens wordt en als je hart verkeelt omdat de rest crepeert, behalve jij, wat zul je dan wel doen? Er is geen uitweg meer, je voelt je eenzaam worden, je bent onvrij. Want als het menens wordt en als je hart verkilt omdat de rest crepeert, misschien ook jij, wat zul je dan wel doen? Waar zul je dan wel staan? Er blijft geen uitweg over dan zij aan zij.
Ja, met deze vrouw, ja... Het is jammer dat we maar 2 uur hebben, want werkelijk wat zo'n vrouw te vertellen is ongelooflijk. We hebben uren met haar zitten kletsen en helaas hebben we dit half uurtje eruit moeten halen. Dus als je het allemaal hoort, werkelijk. Maar goed, over tot de orde van de dag. We gaan er straks uit omdat Radio Rattenplan normaal op deze frequentie zit en we niet tijdens hun zenduren. Nou, nu ga ik dus een beetje de mist in. Morgen is er een Els.
We zijn er al.
Morgen dus, zei ik, is er in Elst een actie tegen het storten van vliegas van de kolenstraal in Nijmegen. Daarvoor wordt om 12 uur verzameld bij de Wereldwinkel midden in het dorp. Elst, actie tegen vliegas van de kolenstraal in Nijmegen, in een prachtig gebied daar. Verzamelen 12 uur Wereldwinkel midden in het dorp. We roepen bij deze ook de 50-plussers op voor de grote demonstratie in Arnhem. Ze kunnen om 2 uur verzamelen voor het station. Dan is er vanavond, als alle mensen terug zijn uit Arnhem, is er vanavond een landelijk overleg in de Turmak over de acties van morgen. Dus als alle mensen terug zijn uit Arnhem is er een landelijk overleg in de Turmak over de actie voor morgen. En bovendien op de Turmak vragen mensen daar om verf en kwasten voor het maken van spandoeken. Vervolgens mensen die aanklachten willen indienen tegen politieoptreden, stillen of knokploegen in Dodewaard, kunnen daarmee, behalve bij het klachtenbureau, contact opnemen bij het klachtenbureau politieoptreden in Arnhem. Dat is telefoonnummer 085-423518. 085-423518. Of bij de juridische groep, maar die werkt tot en met zaterdag, op 085-511981. 511981. Tot en met vrijdag kun je ook terecht. Dus tot en met morgen kun je ook terecht op het actiecentrum in de Fontanestraat. En vanaf maandag op het secretariaat Schaakmoetonsingel 10 in Diogenes. De werkgroep tegen politiegeweld vraagt tevens om uitgeschreven verslagen over politiegeweld. Graag naar dezelfde bovengenoemde adressen. En dan herhaal ik nog even het verzoek van de jong van de persgroep. Als mensen hele feitelijke aanwijzingen hebben over dat rotte getuig wat onder het mom van wijkbewoners ons op een waanzinnige manier heeft behandeld in Dodewaard, nou, geef dat graag even door aan de mensen van de persgroep. De kwijtgeraakte spullen, dus mensen die spullen kwijt zijn geraakt, van horloges tot en met rugzakken, bel 080-22-5408. En dan kun je vragen naar Frans. En dan kom ik nog heel even terug op vanavond. In Nijmegen is er een stille omgang georganiseerd door het IKV in het kader van de Vredesweek. Die stille omgang start om 19:30 vanaf de Waag. En daarna is er om 21:00 een manifestatie in hetzelfde kader in het Kolpinghuis. En bij die stille omgang zal stil worden gestaan en aandacht worden geschonken aan het tragische omkomen van een kraker in Berlijn. En verder organiseert een basisgroep organiseert een straatdiscussie om 19:00 op de Ganzenheuvel. Daar is dan ook muziek. Nou, ik hoop dat ik niks vergeten ben. We gaan eruit. Radio Rattenplan neemt straks de zaak over. En ik hoor zojuist dat er nu 3 doden in Berlijn zijn. Nou, dat loopt dus echt heel erg uit de hand. Los van de pistooltrekkende GBO'ers in Arnhem gaat het daar ook behoorlijk tegenaan. Nou, dat lijkt me in ieder geval zinnig om daar vanavond aandacht aan te besteden tijdens die IKV-demonstratie. Daar wordt, het zijn nogmaals gezegd, om 19:30 vertrekt die vanaf de Waag. Dus was radio actief op de 102 MHz. We gaan over met Radio Rattenplan. Twee uur vullen. Wat gaan we doen? We hebben een aantal interviews met onder andere iemand van Greenpeace. We willen wat commentaar leveren op de weekbladen die hier vol met onzin staan. We hebben een reportage over de afvaldag uit Elst, de prikactie daar. Verder zijn er een aantal mensen uit de EHBO-ploeg die wat komen vertellen. Verder hopen we wat informatie te geven over arrestaties. Daartoe geeft de juridische groep wat informatie. De persgroep zou willen komen vertellen wat ze vandaag gedaan hebben. En we hebben een interview gemaakt met 2 mensen die een brochure hebben geschreven over de Arnhemse instellingen. En nou, dat is duidelijk wat daar gaat gebeuren. Dat is natuurlijk voor de demonstratie van morgen. Maar straks komen eerst wat mensen met wat oproepen.
Dit is Radio Actief, nog steeds op de 102. Het gaat over zaterdag. Zoals iedereen weet is Dodewaard nog steeds niet dicht en zal en moet dicht moeten. En daarom is er voor zaterdag een grootscheepse demonstratie georganiseerd in Arnhem. En het is de bedoeling dat daar ontzettend veel mensen naartoe gaan om te laten zien dat er ontzettend veel mensen in Nederland tegen kernenergie zijn. Tegen Dodewaard, tegen atoombewapening, tegen allerlei soorten dingen die met nucleaire toestanden te maken hebben. Zaterdag om 12 uur wordt er verzameld bij de Turmak voor de mensen in Nijmegen. En van daaruit gaan we gezamenlijk met de trein naar Arnhem. We raden mensen aan zoveel mogelijk met de trein te gaan, zodat we samen in Arnhem aankomen. Er schijnen ook extra treinen ingezet te worden door de NS. De demonstratie zelf die begint om 2 uur in Arnhem vanaf het Stationsplein. We gaan dan eerst de stad in, het centrum dus, en daarna gaan we richting Kema om daar onze ongenoegens te spuien. Dit was het, de omroep.
Graag verder gaan met een interview wat we hadden met twee mensen van de EHBO en die wilden graag hun ervaringen vertellen over de radio. Dus dit zijn twee mensen van de EHBO over de afgelopen 3 dagen Dodewaard.
Waard op het tentenkamp in de EHBO groep gezeten hebben. Wat hebben jullie daar zo meegemaakt?
We werden heel erg belemmerd in ons werk en er zijn heel veel mensen gewond geraakt en belemmering kun jij beter vertellen.
Ja. Nou, wat me nog steeds het meest kwaad maakt is van maandagmiddag kwam ik op de middenblokkade. En omdat wij via de scanner doorgekregen hadden dat daar nieuwe ME-busjes naartoe zouden zijn met honden. Nou, op het moment dat ik daar kwam was alles nog rustig. De mensen waren heel rustig ontspannen en zo. En was zo wat een babbelen links en rechts. En toen kwamen er een aantal ME-bussen aanschuren. En zonder enige sommatie van hun kant stormden ze naar voren. Nou, ik ben snel teruggelopen naar de bus. Maar voordat ik hem kon starten kwamen de medestanders al voorbij schieten. Mensen liepen tegen de bus op. Er werd op ingehakt. De ME kwam vervolgens langs. Begon ook nog op de bus te rammelen als intimidatie en zo. Toen besloten om maar rustig af te wachten. Ik denk, dan kan ik achter hun aan om eventueel gewonden op te pikken en te verzorgen. Nou, ik keek om, zag iemand de greppel ingeknuppeld worden. Ik rijd daar naartoe. Hij wordt eruit gesleept door een GBO'er, een stille. De hand wordt op terug in zijn nek gedraaid. En hij wordt voortgeduwd, echt, en moest ondersteund worden, kon zelf niet lopen. Hij liep met zijn been te slepen alsof het enkel gebroken was, of misschien wel het onderbeen gebroken was. Tenminste, dat idee had ik op dat moment. Nou, ik stop, ik ga er naartoe. Ik zeg, ik wil naar de jongen kijken, want volgens mij is iets meer aan de hand. Nou, dat mocht niet en zo. Ik zeg, nou, ik ben in functie. Ik had duidelijk een EHBO-helm op en een band om. En ik zeg, ik ben in functie. Ik moet net zo goed als jij je werk doen. Nou, dat kon niet. Ik zeg, ik eis op dat ik naar die jongen kijk. Dat is hartstikke nodig. Nou, toen werd me verstaan gegeven dat ik heel snel moest zorgen dat ik wegkwam. Ondertussen waren er al 4 of 5 andere stillers bijgekomen. En die begonnen allemaal in mijn zij te porren met die kleine knuppeltjes en zo. En ik heb een soort spitroede lopen moeten doen terug naar de bus. Toen ik daarin zat en terug wilde rijden, begonnen ze met een knuppeltje daar ook nog op te rammen. Ze hebben de antenne eraf getrokken. Ik ben teruggegaan, heb de auto proberen rustig terug te sturen door de ME-linie heen. Ik heb toen de commandant van het peloton te verstaan gegeven dat ik dit niet zou pikken, dat ik daar een aanklacht van zou maken. Dat de journalisten het gezien hebben, dat hij het zelf gezien heeft, dat een heleboel demonstranten het gezien hebben. En dat het schandalig was dat iemand die, waarvan ik het op dat moment idee heb als EHBO'er van, die is ernstig gewond, dat mij verhinderd wordt om daar om die te helpen.
Is dat nog vaker voorgekomen dat jullie niet bij de gewonde demonstranten terecht konden?
Nou, ik heb het meegemaakt samen met een jongen die zich duidelijk kenbaar gemaakt heeft als arts. We hadden vernomen dat iemand bewusteloos achter de ME is lagen. En het is ons niet toegestaan om door de linie heen te gaan om bij de jongen te gaan kijken. Nou ja, ik kan bezig blijven met dit soort voorvallen op dat je niet doorgelaten wordt. Dat gezegd wordt dat er geen mensen zijn, terwijl even later mensen toch teruggeknuppeld worden en zo. Die gewonden meebrengen. Talloze gevallen. Ik heb gehoord van mensen duidelijk gezien hebben dat artsen van de peloton, dat die geweigerd hebben om demonstranten te verzorgen die op dat moment best ernstig aan toe waren.
Was er vooraf met de leiding van de autoriteiten een afspraak gemaakt over de EHBO-ploeg van de actievoerders?
Ik ben niet bij de organisatie vooraf geweest. Wat ik wel gehoord heb is dat, dat de autoriteiten in ieder geval, terwijl ze wisten dat er groot geweldgebruik zou kunnen gaan worden, want ze hebben van tevoren gezegd, op het moment dat de barricade komen, wordt niet geduld. Nou, ze wisten dat daar toch plannen voor waren. En desondanks hebben ze niets in het werk gesteld om de huisartsen in het dorp te waarschuwen, om EHBO-ploegen in het Rode Kruisploegen in de omtrek te waarschuwen, om ziekenhuizen te waarschuwen. Er was een, op Canisius weten wij dat er extra voorzorg genomen waren, maar daar zouden de ME'ers heen gaan. En voor zover ik weet is er met de Radboud geen contact opgenomen terwijl daar de demonstranten naartoe zouden gaan.
Er was ook een Rode Kruisploeg van het leger, die heb ik zelf zaterdagmiddag geïnterviewd. Weten jullie of zij ook gewonde demonstranten afgevoerd hebben?
Volgens mij niet. Heb ik dit in ieder geval niet gezien.
Jullie hebben ook van gewonde demonstranten daar geen berichten over gekregen?
Nee, ik heb niet gehoord.
Verder, er is nogal wat geweld gebruikt door de ME, door de stille in Dodewaard. Dat konden jullie een beetje analyseren aan de hand van de verwondingen, wat er dan allemaal gebeurd was?
Ja, we hebben bijvoorbeeld een jongen binnengekregen kon geen adem meer krijgen omdat hij met een stok op zijn strot is geslagen. Er is een meisje binnengekomen, een half brand gezicht, die is door een stille met een spuitbusje in haar gezicht geslagen. Of gespoten dan, nadat verbrandde. En heel veel mensen die gewoon op het hoofd geslagen werden, op de rug, op de handen. Een jongen die door een stille zo hard op zijn hand geslagen is dat het helemaal bloedde. Dat was bij een arrestatie waarbij pistolen werden gebruikt. We hebben niet geschoten, maar wel gedreigd. Nou, er werd zo ontiegelijk veel traangas gebruikt dat mensen absoluut niet meer konden lopen, totaal verlamd waren. En als ze dan lagen, dat er nog op losgeslagen werd, dat ze mensen die door het geweld in de prikkeldraad verzeild raakten, die werden ook op losgeslagen. Mensen die, soms was er zoveel traangas dat de mensen al niet meer konden zien waar ze liepen. En als ze dan van de berm afvielen, dan liepen sommige mensen eroverheen. En die liepen ook nog kans om geslagen te worden en zo meegenomen te worden. Nou, het is gewoon verschrikkelijk geweest. Het geweld is heel groot geweest.
Hoeveel gewonden zijn er nou bij elkaar geweest?
Nou, we hebben een logboek bijgehouden. En wat ik het laatste heb gezien, ik ben niet tot niet tot de laatste dag geweest, maar ik heb gewaakt bij een huis in Willy. Maar ik heb gezien dat het liep over de 200.
En hoeveel daarvan moesten naar het ziekenhuis?
Ja, dat weet ik niet precies. Weet jij dat? 7 denk ik.
Ja, dat zou ik niet durven zeggen.
Dat weet ik niet precies.
Op dit moment wordt alles voor zover het bijgehouden is geïnventariseerd. En dat zal waarschijnlijk morgen aan de pers aangeboden worden. Dus, maar op dit moment heb ik daar geen overzicht over.
Heb je een overzicht over de aard van de verwondingen? Welke het meest voorkwamen?
Nou, heel veel mensen echt verstikking van... door het gas en nou mensen echt met zware hoofdpijn en echt ja, flinke builen, kneuzingen en dat soort dingen, verlammingen, dat soort dingen, heel veel.
Hondenbeten ook?
Ja, ook, zijn ook geweest.
En ik meen dat het zondag was, is er ook een jongen binnengekomen die gevallen was voor de ME uit en die een grote jaap over zijn gezicht had omdat hij toen die murm op de grond lag, nog eens een keer in het gezicht getrapt is.
Die had een jaap op zijn wang?
Ik heb hem niet zelf gezien, maar op het moment dat ik binnenkwam, vertelde andere mensen die hem verzorgd hadden dat hij jaap door zijn gezicht had. Maar waar precies, weet ik niet.
Verder is er op een gegeven moment nog op de EHBO-tent geschoten. Hoe lag dat? Wat was daar gebeurd?
Dat was op de avond dat de bedreiging er was van die knokploegen die zogenaamd voor de bevolking doorgingen. De burgemeester die zou komen in de helikopter om toe te praten. En op dat moment zaten wij in een EHBO-post. Het was een ontzettend lawaai, er was ontzettend veel geschreeuw buiten. Mensen, demonstranten en... De boeren stonden tegenover elkaar of de knokploegen. En toen is er heel, op een gegeven moment was er geschoten. En het was een windbux. En dat is afgeketst op de lamp die buiten hing. En daarna zijn mensen gepost, maar ze hebben daarnaast niet meer gebeurd. Maar dat was wel ontzettend eng.
Je zat toen zelf in de tent?
Ja, ik zat zelf in de tent. We schrokken er heel ontzettend van. Want ja, we zaten te luisteren naar de berichten en berichten door te geven. Omdat bijna niemand meer door het kamp heen kon. En dan kwam die knal. En toen zijn jongens gaan kijken en die hebben gezien dat op de lamp geschoten was.